Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Koppe uit Broeksterwoude voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De orgerist is broeder Arend-Jan Wening. De collecte is voor eigen kerk. De collecte van vorige week heeft €163 opgebracht. Onze hartelijke dank hiervoor. De bloemen gaan deze week naar broeder H. van de Veen uit Drachten, die afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. Woensdagavond is de catechisatie groep 1 om 6:30 en groep 2 om 7:30. Woensdagavond 7:45 is er gebedskring. Vrijdagavond om 7:45 is er bijbelstudie Daniël in de zaal van de kerk. Er is kindernevendienst voor alle groepen. Na de dienst is er koffiedrinken. Volgende week zondag is de dienst om 10:00 waarin dominee Bijleveld uit Borenbergen hoopt voor te gaan. Let op de wintertijd. We hopen samen op gezegende dienst en ons introslied is Psalm 43, versen 3 en 4.
Gezegende morgen mogen hebben. Ik stel voor om in stil gebed God om een zegen te vragen. En na foto en groet zingen we ook nog staande Psalm 100, vers 2 en 3. Laat ons bidden. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand ooit is begonnen. Genade zij u en vrede van God en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Gemeente, we willen ons gaan verootmoedigen voor God en hem bidden om de vergeving van onze zonden. Zonden die altijd weer opkomen, iedere dag. En daarom is het ook een goede gewoonte in de kerk om aan het begin van een kerkdienst eerst tot God te naderen met een gebogen hoofd. En te zeggen, Heer, wat niet goed was, vergeef het me. En geef me ook de kracht dat waar het mogelijk is om het nog te herstellen en goed te maken. En wat moet je natuurlijk ook altijd proberen. Dat de genade van de Heer Jezus Christus geen goedkope genade wordt. En hij wil altijd vergeven, maar wij moeten onszelf ook uitstrekken naar om het goede weer terug te krijgen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wij komen samen tot u op deze zondagmorgen hier aan de Boelerslaan. Vader, we danken u dat u ons weer de gezondheid hebt gegeven om op te staan en hier naar de kerk te komen. En ook het verlangen om hier bijeen te zijn. En Heer, zowel het kunnen als het willen, dat is niet vanzelfsprekend. En daarom danken we u, Heer, uit de grond van ons hart, dat we hier weer zijn, levend en wel, en dat we elkaar mogen ontmoeten voor uw aangezicht, Heer. Daar willen we u heel diep voor bedanken. Maar Heer, als we verder gaan in de dienst en we zullen bepaalde liederen zingen en we horen uw woord klinken, dus zullen er altijd weer momenten zijn dat we denken, dit had ik anders moeten doen. Dan kunnen we soms ook met schaamte vervuld worden over wat er in de afgelopen weken soms fout gegaan is in ons eigen leven. We moeten belijden, Heer, dat zondige ik, die ongelooflijke ik-gerichtheid, komt altijd weer naar boven. Zoals het onkruid in de tuin na een regenval, het komt er altijd weer. En zo is het ook met de verkeerde dingen in ons leven, in ons denken en doen en laten. En daarom komen we tot u, Heer, en we bidden u, wilt u ons reinigen door uw kostbaar bloed, dat voor ons alle vergoten is op Golgotha. Wilt u ons daardoor reinigen van alle kwaad. En wilt gij, Heer, ons uw rechterhand weer aanreiken, dat we onze hand in uw hand mogen leggen. En dat we zeggen, Heer, leid mij op uw weg. En we vragen u, Vader, dat ook deze dienst er weer toe mag bijdragen dat we ons laten meenemen door de Heer Jezus op zijn weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, naar het nieuwe Jeruzalem. Heer, vergeef ons het verkeerde en geef ons een gereinigd hart en ook een hart dat verlangt naar een geheiligd leven, om te doen wat u van ons vraagt. Heer, help ons daarbij. Wees ook met degene die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, dat ook zij zich samen met ons verbonden weten voor uw troon. En we bidden ook, Heer, voor de kindernevendienst, als die straks ook met de kinderen naar de bijruimte gaat, dat ook zij de leiding van uw Heilige Geest ontvangen, woorden mogen spreken als van u, dat de kinderen mogen ervaren, het is goed om hier vanmorgen weer bij elkaar te zijn. Zegen ons zo alle, Heer, de kleine en de grote, de mensen thuis en zoals wij hier zijn, in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, dan gaan we nu met elkaar lezen. We gaan een stukje lezen als wetslezing uit de brief van de Romeinen. Romeinen 12. Romeinen 12, vanaf vers 9. En na de wetslezing zingen we Psalm 119, 4 en 7. Psalm 119, 4 en 7. En dan schrijft de apostel Paulus hier het volgende. De liefde zij ongeveinsd, en dus eerlijk. Wees afkeren van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkaar genegen. In eer betoon elkaar tot een voorbeeld. In ijver onverdroten. Vuren van geest dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde, weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Hè? Ik bedoel, jij moet je best doen. Je kunt niet met alle mensen de vrede houden. Helaas niet. Maar daarom staat er ook, houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Dus van jouw kant moet je altijd weer bereid zijn om vrede te sluiten, te vergeven en een hand te reiken. Als de ander dat niet aanneemt, ja, dan zij dat zo. Dan kun je daar beneerleggen. Maar van onze kant moet altijd het goede uitgaan. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. Dan gaan we nu zingen op Psalm 119, 4 en 7. Om de schriften te openen. Daarom willen we eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest. Maar ik wil eerst even wat uitleggen waar het over gaat. Dan weten we ook gericht waar we om kunnen bidden. Ik zou eigenlijk willen spreken vanmorgen over hetzelfde thema wat ik een week of drie geleden ook behandeld heb. Drie weken geleden heb ik afscheid genomen. Ben ik met emeritaat gegaan. Ik ben nu 67 geworden. En drie weken geleden, toen heb ik afscheid genomen van de gemeente van Broeksterwoude, PKN-gemeente. Daar ben ik altijd nog lid van gebleven. Op een wonderlijke manier heeft God me daarin gehouden. En weet u, ik kreeg voor die afscheidsdienst een hele bijzondere tekst mee van de Heer. En dat was uit de Jeremia, ontgin nieuw land. En dat was eigenlijk een hele, ja, daar was ik ontzettend blij om. Want het was al een gevoel wat ik al een paar jaar had, dat er een nieuw traject hierna mocht komen. En dit was een bevestiging. Maar bij het maken van de preek realiseerde ik me eigenlijk ook heel goed van het gaat niet alleen om mij en dat ik nieuw land mag ontginnen. Maar ook voor de kerken, waar ik in de komende jaren hoop voor te gaan. Door de week of op zondag, hoe dan ook. We zitten namelijk, laten we het gewoon maar kort en bondig zeggen. met z'n allen in crisistijd. De wereld staat in vlammen. Economisch en monetair staat het er niet goed voor in Europa en Nederland. Maar ook godsdienstig gezien natuurlijk niet. Dat weten we allemaal. Al onze kerkelijke tradities staan te wankelen. Tradities, ja, ze verwateren tot en met. Hè? Elk kerkgenootschap, dat weten we. En dan is het goed om je te realiseren van de tijd waarin je leeft, de eindtijd, de wederkomst, staat voor de deur, maar ook waar koers jij op aan, hè? Als kerkgemeenschap, als kerk, als gemeente, ook in je individuele leven. Waar ga ik nu naartoe? Wat wil de Heer van mij? En wat willen we als gemeenschap? Dus daarom zou ik vanmorgen ook met jullie willen nadenken over die teksten van ontgin nieuw land. Altijd bereid zijn nieuw land te ontginnen. Daar gaan we het over hebben. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, we komen samen tot u. Nu we op het punt staan uw woord te openen. Heer, we willen u vragen of u met uw heilige geest hier aanwezig wilt zijn. En ook wilt werken in ons hart. Open de ogen en de oren van ons hart, Heer, zodat we de teksten echt geestelijk gaan verstaan. Naar dat wat u, waar u naartoe wilde, met uw oude volk Israël, 600 voor Christus, maar ook met ons, uw gemeente, nu een paar duizend jaar later. Want u bent dezelfde, Heer, gelukkig bent u altijd dezelfde, eeuwig en altijd. En wij prijzen daarom ook uw naam, Heer, want gij zijt groot en zeer verheven. U bent machtig, u bent almachtig, u bent alwetend. En in uw Zoon Jezus Christus, Heer, hebben wij een God die waar we altijd naartoe mogen. Altijd is er bij u een nieuw begin mogelijk. En misschien zitten we hier vanmorgen ook wel, Heer, met grote zorgen in ons hart. Met verdriet en pijn over de familie, over onszelf, over ons gezin, hoe dan ook, of over onze kerk. Maar Heer, wat is dan een grote troost dat, wat u al tot uw volk Israël zei, ontgin nieuw land. Dat zegt u vanmorgen ook tot ons. En daarom, Heer, open ons hart voor uzelf. Opdat wij u gaan volgen. Opdat wij steeds meer gaan doen wat u van ons vraagt. Dat bidden wij van u om Jezus wil. Amen. Dan is er nu de gelegenheid voor de kinderen om naar de kinderevendienst te gaan. Maar dan zullen we eerst met elkaar zingen een lied. Of ik weet niet of de kinderen naar voren komen. Dan zingen we dit lied. 4, 35, 1 en 2. Onze eerste schriftlezing is uit Jeremia. Jeremia 4, 1 tot en met 4. Daarna zingen we Psalm 62, 4 en 5. Dus we lezen uit Jeremia 4. Vers 1 tot en met 4. Ik lees nog uit de oude NBG-vertaling. Indien gij u bekeert, Israël, luidt het woord des Heren, dan moogt gij tot mij wederkeren En indien gij uw gruwelen wegdoet uit mijn ogen, dan behoeft gij niet te vlieden. Dan zult gij zweren zo waar de Heere leeft. In waarheid, recht en gerechtigheid. En de volkeren zullen elkaar in hem de zegen toebidden. En in hem zich beroemen. Want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem. Ontgint uw nieuw land en zaait niet tussen de doornen. Besnijd u voor de Heere en doe weg de voorheid van uw hart. Gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar branden om de boosheid uw handelingen. Tot zover. Onze tweede tekstgemeente is uit Matthäus. Matthäus 9, vers 14 tot 17. En daarna zingen we gezang 247, 1, 2 en 3. Matthäus 9, 14 tot 17. En we zingen daarna gezang 247, 1, 2 en 3. Het vaste staat erboven. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem, Jezus, en vroegen: waarom vasten wij en de fariseeën wel, maar uw discipelen niet? Jezus zei tot hen: kunnen soms bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom bij hun is? Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hun weggenomen is en dan zullen zij vasten. En niemand zet een niet gekrompen lap op een oud kledingstuk, want de ingezette lap scheurt iets af van het kledingstuk en de scheur wordt erger. Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken, anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren. Maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden. Tot zover. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik ben zo vrij om even kort wat toe te lichten over mijn afscheid, maar ook over een stukje van mijn leven wat ik heb mogen leiden. Want daarin heeft een hele diepe les voor mezelf gezeten, maar ik denk ook voor ieder mens. Dus dan hoop ik dat u er ook wat aan mag hebben. Kijk, als je vraagt hoe ben je daar ooit in Broekzerwoude terechtgekomen? Mijn laatste gemeente was in Zuid-Holland. En toen heb ik daarna nog 5 jaar op een boerderij samen met mijn vrouw gezeten in Waddinxveen. Moesten we op 2 oude vrouwen letten. En ons huis stond op het boerenerf er pal naast eigenlijk. En zo kwamen we op sociale indicatie na mijn losmaking in 2002 in Waddinxveen terecht. Daar hebben we 5 jaar gewoond. En ondertussen preekte ik aan de westkant van Nederland, van Zeeland tot Zuid- en Noord-Holland en Friesland. En in Waddinxveen heb ik zelf toen nog in het bevrijdingspastoraat gezeten. Dat we talloze jongeren hebben mogen bevrijden van occulte machten en noem maar op. En dat werk bestaat gelukkig nog steeds. Maar in elk geval, ik ben er op een wonderlijke manier toen daar vandaan in Broekzerwoude terechtgekomen. Echt door openbaring, mag ik wel zeggen. En weet u, het logo van Broekzerwoude, dat is dat de bomen des wouds juichen. Psalm 92. En toen ik dat logo voor me zag, toen moest ik denken aan een droom die ik ongeveer een half jaar of een jaar van tevoren eens gekregen had. Want ik was een jaar of 58, 59 en toen werd ik toch wel wanhopig op mijn 54ste. Was ik losgemaakt van die gemeente. Gewoon een gereformeerde kerk, maar om mijn ligging. En toen vroeg ik, Heer, ik loop tegen de 60 bijna, maar hoe moet het verder? En moet het nu altijd maar zo doorgaan tot mijn pensioen en verderop? Altijd maar, met lege handen. Hè? Dus ik weet wat het betekent om werkloos te zijn. En toen heeft me de Heer me al verteld, je zult weer in de gemeente komen. Nou, dat was wel jaren wachten, maar het is er wel van gekomen. Dan heb ik nog 7 jaar met grote dankbaarheid en liefde mogen werken. En er is ook zegen gekomen, gelukkig. Maar in elk geval, ik kreeg ruim van tevoren, ik dacht wel een jaar van tevoren, is een droom. En die droom, die wil ik u vertellen, want er zit een les in. We waren in die tijd, was ik altijd ook bezig met evangeliseren op de grote markt in Gouda. Daar hadden mensen een SFV-bus gehuurd en uit een paar kerken waren we met een klein groepje mensen daar altijd bezig 1 keer in de maand te evangeliseren. En dat beeld van dat plein kreeg ik voor me en ik had het verlangen om een tuin aan te leggen. En plotseling viel mijn oog op een van die klinkers, het waren allemaal van die kinderkopjes, zo'n kei die was eruit getild. En toen zag ik een hand in die droom met een bakje viooltjes. En die moest ik maar in dat gat, in dat geopende gat stoppen. En ik loop erheen met het bakje viooltjes. Nou, u weet het wel, u snapt het al lang. Dat bakje, dat is ongeveer zo groot. En zo'n klinkerkopje is zo klein. Dat bakje, dat paste er niet in. En weer verscheen die hand. En nou met een appel. En die hand gaf mij die appel. En die moest ik opeten. Die moest ik opeten tot het klokhuis toe. En toen moest ik met het klokhuis naar dat kleine geopende gaatje in dat grote plein. En toen ik dat klokhuis in dat gat stopte, toen sprongen er plotseling 4 grote stammen uit. Als van een reusachtige boom. Die tak reikte tot ver boven de huizen van Gouda. En toen was daar die stem van, gooi er nou maar zand op en water en grond en ga maar een tuin aanleggen. Zoveel als je wilt. En toen werd ik wakker. En toen vroeg ik de volgende morgen aan de Heer, wat betekent die droom? Want kijk, de meeste dromen zijn soms weer kwijt. Hè. Maar ik heb tenminste een paar keer in mijn leven een droom gehad, die van God was. En die vergeet je nooit weer. En dit was er één van. En ik vroeg 's morgens, Heer, wat betekende die appel? Nou, het was eigenlijk een beetje een open deur in trappen. Hè? Ik voelde al lang waar het naartoe moest. En het antwoord was dan ook, die appel ben jij. En die moest ik tot het klokhuis opeten. Dus met andere woorden, als ik weer naar een gemeente geleid zou worden, dan moest ik me daar met huid en haar geven. En mensen, daar had ik op dat moment nog niet zoveel zin in. Ik was losgemaakt, terwijl ik een bloeiende gemeente had. Maar goed, ik bedoel, een bepaalde groep wil je dan toch daar niet hebben, omdat je ligging is anders. En dus dat is toen een strijd van 8 jaar geweest, daar was ik ook bijna stuk. Maar in elk geval, ik had bitter weinig liefde meer voor de traditionele kerken. Daar kon ik zeker de eerste tijd wel een grote schop tegen geven. Maar het wonderlijke is dat toch in al die jaren dat ik toch bleef preken. Ik mocht ook alleen maar preken binnen de PKN. Ik heb maar een keer of 2, 3 eens gepreekt in een evangelische gemeente ergens in Haarlem. Maar altijd de PKN-kerken, de gereformeerde kerken, worden zo hervormd. En altijd over dezelfde onderwerpen. Of het kruis, of het werk van de Heilige Geest. Omdat daar juist zo weinig over gepreekt werd. Dus ik werd eigenlijk een beetje een evangelist. Die moet ook altijd over hetzelfde preken. Hè? En toen in die eerste jaren had ik bitter weinig liefde meer voor die traditionele kerken. Maar allengs in de loop van die jaren ging ik ook de honger merken van mensen die verkommerden. En ik kreeg weer liefde voor de traditionele kerken. En er is natuurlijk ook wel met mij in die jaren gebeden. Hè? En we bezochten in die jaren ook heel vaak de gemeente van Broeder Zijlstra in Leiderdorp. De Levenstroomgemeente, die hebben ons zo'n geweldig opgevangen. En we hebben ook de migrantenkerk in Rotterdam bezocht. Ik heb die jaren uitgebuit om regelmatig naar conferenties te gaan en de evangelische wereld me nog dieper te proeven wat die nou beweegt. De traditionele kerk heb ik onderzocht, maar ook de evangelische wereld. En ik weet de zwakke punten en de tekorten van beide groepen, maar ik weet ook een sterke punten. In elk geval, mijn verkilling, mijn gebrek aan liefde in de loop van de jaren voor de traditionele kerken, die werd door Jezus genezen. Dat heb ik als een groot wonder ervaren. Alles wat ze ons hadden aangedaan, ja, heb ik weer liefde voor Jezus, van Jezus ontvangen voor de traditionele kerken. Trouwens, ik heb in die jaren dat je daar in Waddinxveen op die boerderij zat en op die 2 oude vrouwen moest passen, is eigenlijk elk kerkbesef bij me weggevallen. En God heeft me wel duidelijk gemaakt, ik mocht me ook niet meer evangelisch noemen. Alleen Jezus, alleen de Bijbel en verder niet. En God die gebruikte me om overal te komen en te gaan. Want als je een bepaalde naam hebt, evangelisch, dan werp je al een dam op voor de mensen die daar huiverig tegenover staan. Ik moest inpasbaar zijn in elke situatie. Maar dat ik ook klein moest worden, dat ik mezelf moest opeten tot op het klokhuis toe van die appel. Nou, daar moest ik toen in die nacht of die morgen toen ik wakker werd stevig over nadenken. Want die liefde was bijna weg. Maar ik wist ook, als ik het niet zou doen in de nieuwe gemeente die ik niet kende, een gemeente weer in een traditionele kerk, dan zou ik geen gram zegen ontvangen. Want dat zegt God ook, je wordt gezegend. Maar, hè? Ja, altijd een maar, ook bij God, dat is gehoorzaamheid. En na een paar uur was ik er wel uit. En ik zei, Heer, goed, ik zal gaan. En ik zal die gemeente gaan dienen, met hart en ziel. En zo heb ik het ook in Broekswoude gedaan. Ik was er voor 50%, maar ik heb er voor 100% gewerkt. En er is zegen gekomen, absoluut. De laatste jaren mocht met een bouwsteen in de Bijbelschool beginnen met 65 mensen. 30 uit de gemeente en 35 uit de hele regio. En daar wil ik straks nog een keer ook met jullie over verder doorpraten aan het eind van de preek. Maar in elk geval, God gaf zegen. Maar het geheim zat hem wel dat ik die appel moest opeten tot op het klokhuis. Anders was er ook voor deze predikant geen zegen. Hè? En dat geldt eigenlijk voor elke christen. En nou ben ik met pensioen. En nou heeft God me toch weer een tekst gegeven, ontgin nieuw land. Er zat trouwens ook een meervoud, ontgint nieuw land. Hè? Dus het is tot Israël gezegd, niet alleen voor mij, maar ook voor de gemeente. Voor ons allemaal. Wat mezelf betreft, dit houdt voor mezelf in dat ik gelukkig mag blijven prediken. het woord mag verkondigen op alle plekken waar de Heer me naartoe zal brengen. Dat ik bijbelcursussen blijf geven. Want er is een ongelooflijk tekort aan bijbelstudie, aan bijbelkennis. En we moeten ons altijd realiseren dat dit boek, hè, er zijn gestolde lettertjes op zwart papier. Maar het zijn wel woorden van de Heere God en van de Heere Jezus. En als je die gaat lezen, onder de leiding van de Heilige Geest komen die letters tot leven. En dan wil de Heer tot jou spreken en tot mij, tot ons allemaal. En daarom is bijbelstudie ongelooflijk belangrijk. En we willen ook, en ik zal hem ook, ik wil de mensen ook helpen om ons te realiseren dat we in die eindtijd leven. Dat de weeën van de eindtijd zijn begonnen. En over Israël. Ik vind het altijd prachtig dat hier een halen we er nooit uit, mensen. Laat iedereen blijven staan. Dat een prachtig vlaggetje, hè? Israël. Mijn hart en ziel ligt ook bij Israël, ja. Dus daar preek ik ook nog alles over. Maar in elk geval, dat zit er bij mij in, dat een beetje mijn takenpakket wordt. Maar ook voor u als gemeente. Hè? Welke kant wil God met u op? Ontgin nieuw land. Nou, dan moet je denken aan het beeld van een pionier. En velen vanuit Nederland zijn destijds, jaren geleden na de Tweede Wereldoorlog, vertrokken naar Canada of naar Australië, Nieuw-Zeeland, om daar nieuwe landen te ontginnen. En we weten allemaal, er zit iets in van een droom, er zit iets in van een stuk vrijheid, hè? Een stukje avontuur zit erin, pionieren. Maar de andere kant van de medaille is ook, ja, je moet zeer hard werken. Van de vroege morgen tot de late avond. Je moet bereid zijn eigenlijk in elke situatie inpasbaar te zijn. He? In elke situatie. Want die landen, die zitten niet zo in elkaar als Nederland. Zeker niet in de afgelopen 30 jaar. Keihard werken om overeind te blijven. En dat geldt ook voor de bouwers aan de gemeente. Paulus gebruikt niet voor niks vaak het beeld van de landbouwer, de landman. Nou, een boer die moest hard werken. Vandaag de dag en vroeger zeker. 'S morgens 4 uur op, 5 uur. Tot 's avonds 8 uur. Hè. Lange dagen en korte nachten. Dat was het boerenleven. Maar een pionier moet ook zo in elkaar zitten dat je bereid bent om te werken voor Gods Koninkrijk. En dat komt je nooit zomaar aanwaaien. Het is schitterend. Ik doe niks liever. Maar het kost je heel veel. Het kost je wat. Maar wees je bewust dat je dan ook vruchten mag zien, zegen mag zien. En dat het heerlijk is om aan de handen van de Heer Jezus dat werk voor hem te mogen doen. Er is geen beter werk, zou ik bijna zeggen. Maar dan staat er ook, weet u, er staat ook zo'n woord, indien gij u bekeert, Israël, luid het woord des Heren, dan moogt gij tot mij wederkeren, en indien gij uw gruwelen wegdoet uit mijn ogen, dan hoeft gij niet te vlieden. En dan zult gij zweren zo waar de Heere leeft. In waarheid, recht en gerechtigheid. En de volkeren zullen elkaar en hem de zegen toebidden. Zo profeteert Jeremia hier in zijn 4e hoofdstuk. Kijk, het was in die tijd, het was omstreeks 600 voor Christus. Jeremia begon 625 voor Christus als profeet. Hij werd als jongen van jaren 14, 15 geroepen. En het was bedroefd, zoals het toen met het land en het volk ervoor stond. En Jeruzalem was een stad geworden, net zo erg als de heidense volkeren en steden in die tijd. Jesaja zegt wel eens een keer, de Heer had van u verwacht goed bestuur en het werd bloedbestuur. De Heer had van u verwacht rechtsbetrachting en het werd rechtsverkrachting. Dus vandaar dat het volk na 25 jaar waarschuwen van Jeremia ook in ballingschap werd weggevoerd. Uit straf voor al haar gruwelen en zonden die ze had gedaan. En kijk, en daarom staat er ook, indien gij u bekeert. En dan komt er later in vers 4, ontgin u nieuw land. Waarom staat het zo na elkaar in die volgorde? Omdat eerst het hart moet komen. Eerst die innerlijke bekering. Zoals ik mezelf weer moest overwinnen om die appel helemaal op te eten. En mezelf voor 100% of meer te geven aan Broeksterwoude, een plek die ik niet kende, hè. Maar ik moest voor God er zijn in alle situaties. En dat geldt voor jullie net zo goed. Je belooft je leven aan de Heer te wijden. Maar probeer hem ook altijd te gehoorzamen. Want hij wil je zegenen en gebruiken voor anderen. En dan, maar kijk, dat hart is niet zomaar in de juiste toestand. Kijk, als we het over bekering hebben, dan bedoel ik natuurlijk ook wel je eerste stap dat je zegt, ik ga met Christus door het leven. Je doet belijdenis of je laat je dopen, hoe dan ook. Maar die eerste fundamentele stap, we weten allemaal mensen, die wordt gevolgd door 1000 kleinere stappen. En altijd weer in je leven zul je merken, ik moet opnieuw kiezen. Ik moet opnieuw zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben bereid om u te volgen. Ook al heb je al lang in je leven belijdenis gedaan, of al ben je lang gedoopt, maar dat eerste vuur, die eerste toewijding, dat kan soms heel gauw weg ebben. Weten we allemaal. En daarom is het nodig dat God ons altijd weer roept, elke dag, ga aan je werk voor mij. En dat geldt ook voor jullie. Indien gij u bekeert, en als je in je hart voelt van ja, ik wil wel in God geloven en in de Heer Jezus, ik wil hem volgen en dan kom je naar de kerk en ik wil door de week wat doen voor de gemeente, maar God ziet natuurlijk wel dat wij soms wel een slag om de arm houden. Dat heb ik in mijn eigen leven ook heel lang gehad hoor. Ik was een lang predikant, al wel 10 jaar, maar ik hield toch altijd nog een beetje een slag om de eigen arm. Ik gaf me niet zomaar voor de 100% gewonnen. En als dat voor jullie geldt, dan wil ik je echt vanmorgen vragen, ga vanavond als je thuis bent op de knieën en zeg, Heer, er zit bij mij nog een slag om de arm. Die deur die gaat maar op een kier open. Want ik wil eigenlijk nog dit leven en ik wil eigenlijk nog dat leven en ik wil die genoegens en die hobby, hè, noem maar op. God heeft bij mij ook bijvoorbeeld eens een keer, ik was een gepassioneerd jager, ik heb 17 jachtakkers gehad, ik was visser en jager. Maar op een gegeven moment maakte God in Drachten me wel duidelijk, het is de laatste keer, maar nou moet je het geweer maar verkopen. En zo is het ook gebeurd. Ik had een geweldig jachtveld bij Arnhem in de buurt. Maar toen moest ik, dat heb ik ook gedaan, toen ik naar Zuid-Holland vertrok. En toen moest ik een jager of een visser van mensen worden. Ja. Zo kan het gaan dat je soms ook voor een keuze komt dat God zegt, ja, maar al die tijd die je nou steekt in een hobby, steek je nou eens in mijn koninkrijk. Bekeer je en breng ook dat echt bij God voor zijn troon. Dat je zegt, Heer, dat zijn mijn sterke punten, dat zijn mijn zwakke punten, dat is mijn hobby, dat is mijn investering. Maar wat wilt u nou? Daarom staat er niet voor niks het woord bekering. En als je dat gedaan hebt, mensen, dan kan ik je echt garanderen, dan krijg je een heerlijke rust in jezelf. Tot die tijd zit er altijd een stuk krampachtigheid bij ons allemaal. Hoor. We gaan niet zomaar die laatste drempel over, maar besluit je daartoe, en ik zou zeggen, doe dat, dan komt er een stuk rust en een stuk gerelaxedheid in je. Dat je zegt, ja, nou ben ik ook inpasbaar in elke situatie en ik kan met vrede oude dingen, oude hobby's, waarvan ik vroeger dacht, ik geef het nooit op, die kun je loslaten. Hij geeft jouw liefde, hij geeft zijn liefde, jou en zijn vrede zo in jouw hart, dat je zegt, ja Heer, het is goed. En dan opent de Heer jouw ogen voor nieuwe perspectieven. Dat je plotseling in de gaten krijgt van, hey, God wil die weg met me inslaan. Nooit aan gedacht. Ontgin nieuw land, wist u dat? Ontgin nieuw land. En dan stuurt God je zo op een weg waarvan je vroeger dacht, nou, ik zie niet eens een deur open. En dan openbaart zich daar een nieuwe weg, een nieuwe deur. En dat geldt ook voor jou. Ook al ben je met al je jonge jaren, of al ben je oud, je bent in alle leeftijden bruikbaar voor de Heer. En dan zul je ook merken, als je een keer die stap gedaan hebt, ja, dan gaat de kramp soms die je hebt, ook naar Jezus toe, die gaat weg. Vroeger had ik de grootste moeite met de tekst, als u een ene slag krijgt op de ene wang, keer hem ook de andere toe. Ik sloeg altijd terug. Nou, dat heeft me heel vaak weerhouden om mijn leven echt naar Jezus toe over te dragen. Hè? Nou. En zo hebben we allemaal onze reserves, ook naar Christus. Maar vraag hem, Heer, help me over die reserves, die aarzelingen, helpt u me daar overheen. En dan zul je merken dat God een enorme rust in je leven geeft. De kramp gaat weg op vele terreinen, maar je wordt ook inzetbaar op al die terreinen waar hij je naartoe wil. En dan krijg je er ook nog vreugde in. Je krijgt een nieuwe vreugde in. Een ander punt wat ik ook onder uw oog wil brengen, gemeente, dat is dat je oog moet krijgen voor de bewegingen van de Heilige Geest. Kijk, toen de Pinkstergeest neerviel in Jeruzalem, kwamen er 3000 mannen en vrouwen tot geloof. Een paar dagen later alweer nieuwe. Het werd zo een gemeente van 10.000 zielen in korte tijd. En een maand later of 2 maanden later zijn duizenden van hun teruggekeerd naar hun streken. Naar Italië, Libië, Cyrene, noem maar op, de hele Middellandse zeewereld. Dus die heeft binnen no time geweten van het evangelie van de gekruisigde en de opgestaande Heer. Dat was de kracht van Pinksteren, de Heilige Geest die grenzen doorbreekt. Maar u weet ook dat in de middeleeuwen die kerk ontaard is. En dat de paus en de keizers 2 handen op 1 buik werden. En die kerk die verviel en die verviel. Totdat er, ook al in de middeleeuwen, kleine groepjes opstonden die zeiden, dit kan zo niet langer. Dit moet anders. En dan heb je allerlei groepen al, de Waldenzen bijvoorbeeld, bij Bohemen in de buurt. Maarten Luther was er ook een van hun, de Reformatie. En dan krijg je een enorme stroom van duizenden, tienduizenden mensen in Europa die hunkerden naar een echt christen zijn. En daaruit is de Reformatie toen ontstaan. Maar we weten ook dat binnen 100 jaar die hele Reformatie, waar eigenlijk alle Europese landen door gevormd zijn, en daarom is het ook diep tragisch iets dat de Europese wetgeving geen spoor meer laat zien van waaruit men is voortgekomen. Men is volkomen van God losgeraakt in West-Europa. En dat luidt ook haar ondergang in. Maar in elk geval, die reformatie die verzandde. En daarom zie je in de 18e en 19e eeuw allerlei nieuwe groepen komen. En in die bewuste 18e en 19e eeuw, en wij 125 jaar geleden zijn we als gereformeerden daaruit ontstaan. 1830 zijn de christelijke gereformeerde kerken ontstaan. In de vorige eeuw de vrijgemaakte kerken. Gereformeerde gemeente, ook zo'n 150 jaar geleden, 1830. Toen noemde je die kerken de gemeentes onder het kruis. Allerlei groepen die eruit braken. Maar nu zijn we weer 150 jaar later en diezelfde protestantse kerken die snakken naar adem. Die rafelen uiteen, zoals onze hele samenleving uiteen rafelt. Familieverbanden rafelen uiteen, gezinsverbanden, dorpen. Ze worden, ja, dorpen van de moderne tijd. Mensen hebben niet meer die warme gemeenschap die vroegere dorpen kenmerkte. Dus alles is in een structureel verval. En we zijn als christenen kleine groepjes geworden aan de rand van de samenleving. En daarom is het ontzettend nodig dat je oog hebt voor de beweging van de Heilige Geest. Want dan denk ik bijvoorbeeld aan die grote opwekkingsbeweging die begonnen in de 17e en 18e eeuw. Bijvoorbeeld in Engeland, maar ook in Amerika. De Great Awakening, weet je nog wel? Hè? Met Wesley en Whitefield. 100.000 Amerikanen hebben toen hun leven opnieuw aan Jezus gegeven. Daardoor is later ook een hele krachtige zendingsgolf ook vanuit Amerika over Azië en Afrika gekomen. Er zijn duizenden, miljoenen mensen daardoor tot geloof gekomen. Maar die grote opwekkingen, die zakte ook weer in één. En dan krijg je Wales, 1904, de grote opwekking. En de Azusa Street in 1901 in Los Angeles. En wat daar ook gebeurde, daar kwamen ook duizenden uit de hele wereld kwamen naar die oude paardenstal in de Azusa Street. En die werden vervuld, gedoopt met de Heilige Geest. En als ze terugkeerden naar Azië of Afrika of Noorwegen of Zweden, dan brachten ze daar ook weer, ja, de kracht van het Pinkstervuur. En dan ontstonden nieuwe gemeentes. En dat werk gaat eigenlijk nog steeds door wereldwijd, waar daar in de Azusa Street zich heeft afgespeeld. En dan merk je dat overal in de wereld er nieuwe wijn wordt uitgegoten uit de hemel in nieuwe zakken. Want die nieuwe wijn die gaat wrikken in die oude zakken. Dat oude leer kan niet tegen de gisting van die jonge wijn. Dus dat zou scheuren. Daarom zegt de Heer Jezus, doe nou nieuwe wijn in nieuwe zakken. Met andere woorden, de Heilige Geest moet de kerk leiden. De Geest van Christus. En wij zijn altijd gewend aan onze tradities. Ik ook. En een vorm van traditie is natuurlijk nodig. Je hebt een stukje beleid nodig. Hè? Zoals de apostolische geloofsbelijdenis in de kerk van alle eeuwen er altijd geweest is als een leidraad voor. Daar houden we ons nu aan. Je hebt ook je inrichting nodig van de erediensten. Je beleid, hoe sta je tegenover mensen die van buitenaf komen, die nog christen moeten worden. Hoe ga jij je beleid daarop afkoersen? Natuurlijk heeft de kerk een stuk traditie, een stuk beleid nodig. Maar die traditie, dat beleid moet altijd openstaan als de Heilige Geest weer nieuwe wegen gaat aanwijzen. En ik wil jullie dan ook vragen, wees daar ook altijd alert op. Jullie zijn ook weer afgescheiden van een andere kerk, van de PKN en Drassencompagnie. En toch, zo zijn er duizenden gemeentes, duizenden groepen die op een gegeven moment zeiden, dit is niet meer te harde binnen die PKN, we gaan ons toch afzonderen. En dat proces, dat gaat maar door. En broeder en zuster, en daarom zeg ik toch, want ik ben zelf ook een man van traditie. Ja, ik ben weer ouderwets, zegt mijn eigen vrouw ook wel eens. Maar je moet altijd weer oppassen dat je niet, dat je voelt van ja, nou hebben we een bepaalde stijl. En die stijl wordt weer een koker. Daar moet de evangelische wereld net zo goed voor oppassen. Met alles wat er op het podium plaatsvindt. Verheerlijking van leiders en zangeressen. Die vallen weer in andere valkuilen. Hè? Altijd weer moet je kritisch zijn tegenover je eigen vorm van kerk zijn. En ook tegenover je eigen gemeenteleven. En als je daar eerlijk mee bent naar God toe. Heer, we hebben nou gekozen voor de VGKN-kerken, de oude gereformeerde traditie. Maar laat het alsjeblieft een nieuwe traditie worden. Die zich wil laten vernieuwen door uw Heilige Geest. En dan is voor God niet zo belangrijk. Net zoals bij mij alle kerkbesef wat is weggeslagen. Ik wil er alleen zijn voor Jezus, alleen voor de Bijbel. En dan zal God me wel brengen waar Hij me naartoe wil. En ik denk soms zelf ook wel eens, hoor, heb ik natuurlijk de laatste maanden wel afgevraagd, waarom heb ik nou dat zware leven gehad, wat ik heb gehad? Maar, en moest ik daarvoor de puinhoop terecht komen? Ja, je moet altijd verschrikkelijk oppassen voor inlegkunde, zeker als je terugkijkt op je leven. Dan meen je soms dingen te zien van, nou, dat is de bedoeling geweest. Moet vreselijk voor oppassen altijd weer. Maar soms denk ik wel eens van, nou, misschien niet dat het echt Gods bedoeling was dat ik uitgerangeerd werd in die bepaalde gemeente. Maar hij heeft me wel in al die jaren een enorme les geleerd. Dat ik steeds moest groeien in nederigheid, in toewijding naar Christus. In belangeloosheid, noem maar op. En niet meer voor mezelf moest gaan, maar voor hem. En dat is een levenslang proces wat je ingaat. En wees er ook maar blij omdat God zo'n geduld met je heeft. Maar dan denk ik wel eens, nou ben ik ook in staat om anderen te helpen die op de puinhopen van hun leven zitten. Ik ben nu ook in staat misschien, hopelijk, om kleine groepen christenen die waarvan het water op de lippen komt, die zeggen, dominee, hoe moeten we nou verder als kerk existeren, om die ook te kunnen helpen in de komende jaren. Want ook in de streken boven Dokkum, op de klei, nou mensen, daar gaat ook niet goed. Hè? Zoals in Nederland. De groepen worden kleiner en kleiner. Je kunt wel bijna soms in lokaaltjes bij elkaar komen. Maar ik denk, ja, het is een groot voorrecht dat ik hun ook mag helpen om opnieuw een weg te vinden naar de toekomst. Om een sterk en krachtig levend christendom te zijn. En dan ligt het niet meer in de aantallen, maar in de vitaliteit. En waar ik bezig ben met die bouwstenen bijbelschool. Ja, dat is om hun niet alleen veel bijbel kennis mee te geven, maar ook geloofskennis, dat het een doorleefd geloof is en dat ze dat geloof onder woorden kunnen brengen naar hun eigen kinderen of naar hun jeugd of naar de buren of vrienden. En daar wil ik mee bezig blijven. En misschien zijn er hier vanmorgen ook die hier zitten, dat ze denken, ja, dominee, kunnen we mooi praten over nieuwe wijn en ontgin nieuw land, maar ik zit eigenlijk behoorlijk op de puinhopen van mijn leven en het water staat me tot de lippen. En hoe kom ik hieruit? Nou, dan moet je toch vanavond die tekst nog maar eens lezen. Want de situatie toen in Israël, die was ook verschrikkelijk. Geloofsmatig en maatschappelijk in alle opzichten. En toch zegt God tot dit volk Israël, bekeer je en ontgin nieuw land. Israël moest nieuw land ontginnen. En als ze worden weggedreven in ballingschap, ze mogen na 70 jaar terugkeren uit Babel. En in 70 na Christus, weten we ook, denk ik wel, En dan valt de stad Jeruzalem door de Romeinse legioenen. En duizenden zijn gekruisigd, vermoord of als slaven verkocht. En duizenden die vluchten naar de landen rond de Middellandse Zee en verder de wereld in. En nu na 2000 jaar mogen Joden terugkeren naar hun eigen land. Want God heeft grote plannen met Jeruzalem. Dus eigenlijk als God zo'n geduld heeft, zo'n genade met Israël, dan heeft hij dat ook met ons. En dat heeft hij ook met jou. Als jij hier zit met grote zorg en verdriet in je leven, ontgin nieuw land. Dat zeg ik in de naam van God tot jou persoonlijk. Ontgin nieuw land. Zeg, Heer, ik zal toch weer de schop in de grond steken. Ik ga beginnen. En of u links of rechts met me wil, ik ga het doen. Dat is eerst die bekering. En dan zul je merken, als je op je knieën gaat en zegt, Heer, doe. Doe maar, rust me maar toe. En ik zal gaan de weg die u me wijst. Dan zal er nieuw licht en nieuw zegen over je leven komen. En begin met te danken. Te danken voor wie Jezus is. Te danken voor de dingen die God jou nog geeft. Dat we hier nog voedsel hebben. Kleren. Verwarmde huizen. Een goed bed. Auto's. Kunnen maar gaan en staan. We leven nog in grote welvaart. En we hebben soms nog vrienden en kennissen die van ons houden. Die ons helpen om door een moeilijke strijd heen te komen. Dus zet dat eens voor jezelf op een rijtje. En zeg, o Heer, wat bent u goed dat ik dat nog heb. En dat nog tot in de kleine details toe. Je gezondheid bijvoorbeeld. Dat je nog onder de mensen kunt wezen. Hoe dan ook. En dan zul je merken dat God ook in jouw leven, dat nu muurvast ligt of schijnt te liggen, dat God een nieuwe weg voor jou persoonlijk op het oog heeft. Halleluja. Amen.
Oh,
broeders en zusters, mag ik u verzoeken op te staan en met uw hart in te stemmen met de belijdenis van de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gaat u maar zitten. Mij is ook gevraagd door de kerkraad om voorbeden te doen voor Asia Bibi. De afgelopen dagen stond er een heel artikel in de krant over dat het gerechtshof in Lahore, de Pakistan, haar doodsvonnis weer bekrachtigd heeft. En die moeder van 5 kinderen, die zit al vanaf 2009, 5 jaar lang in de dodencel. Dus we willen bidden dat zij vrij mag komen. Vader in de hemel, wij komen samen voor uw aangezicht om u te danken voor de woorden die we mochten overdenken. Uit de oude profeet Jeremia, 2600 jaar geleden. Maar heren, u bent dezelfde, toen en nu. En u bent met uw volk Israël langs de ravijnen gegaan, door woestijnen. Maar u hebt uw volk gered en u hebt ze nu, na 2600 jaar, weer thuisgebracht op eigen grond. En ze zijn er weer. En de eerste Messiaanse Joden zijn er ook. De eerste, men zegt toch al dat er 10.000 Messiaanse Joden in Israël wonen. Heer, wat een uitstorting van uw geest in het einde van deze tijd. Wat een geweldig werk gaat u daar doen in het Midden-Oosten. Daar mogen we ons ook naar uitstrekken. Maar ook, Heer, naar het nieuwe wat u altijd weer voor ons neerlegt. Ontgin nieuw land. Dat geldt voor ons privé, maar ook als gemeente. Al zitten we soms klem, maar we mogen uitbreken, nieuw land ontginnen. En dat mogen we altijd doen, Heer, met een bekeerd hart. Geef ons daarom, help ons, Heer, om werkelijk ons leven in uw handen neer te leggen. Op te geven wat ons soms kostbaar en dierbaar is en u te volgen. Heer, u kent ons, u weet onze zwakheden ook. U kent ook onze lichamelijke zwakheden of psychische. Maar Heer, u ziet in ons altijd heel veel mogelijkheden. Want we zijn koningskinderen. In Jezus Christus zijn wij koningskinderen. Een parel in uw handen. En we mogen glanzen van u. Heren, help ons weer, als het heel moeilijk is, een nieuwe weg te vinden met u. Dank u voor die belofte, Heer. Want aan die opdracht om geen nieuw land ligt altijd een belofte verbonden. Zo bent u, Heren. Als we gehoorzaam zijn, dan is er altijd de belofte van zegen. Dank u daarvoor. Vader, en zo willen we ook voor u brengen het leven van Asia Bibi uit Pakistan, haar kinderen en haar man, als die nog leeft. En we smeken u, Heren, ontferm u over dit zo zeer getroffen gezin. En wij smeken u, Heer, wilt u haar leven sparen, dat ze uit die dodencel mag komen, ondanks de extremistische moslims in het land. Heer, wilt u de kracht van de fundamentalistische islam, maar eigenlijk ook van de hele islam, wilt u die macht breken, Heer? En wilt u de christenen de kracht geven en de moed en de volharding om hun geloof vast te houden? Ook al komen ze soms in de gevangenis. Ook al komen ze soms in honger en gebrek te staan. Heer, er zijn duizenden in die Oosterse wereld die met grote zorg het leven tegemoet moeten gaan, omdat ze voor u gekozen hebben. Geef hun volharding en geef hun medebroeders en zusters die hun terzijde staan, die hun helpen om er doorheen te komen. Heer, wat leven wij dan nog in een ongelooflijk bevoorrecht land. Maar bewaar ook ons, Heren, voor onverschilligheid of voor angst of hoe dan ook. En dat we met een open mind hier in deze wereld in Nederland durven leven en werken voor u. We bidden ook, Heer, voor degenen die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Of voor degenen die hun levenspartner verloren hebben, die nu alleen verder moeten. Er is eenzaamheid soms ook in de huwelijken. Heer, ontferm u over een ieder. En geeft u de kracht die men nodig heeft. We bidden ook voor onze regering, die voor duizenden problemen staat. In velerlei opzichten. Heer, geef gij ook onze regering de wijsheid die ze zo hard nodig heeft. Maar maak ook, Heer, dat ze hun knieën leren buigen voor u. En naar raad vragen uit de hemel. Heer, ga zo met ons land en volk, maar ga ook met de kerk in dit land. Een kerk die zo verstrooid wordt, zo leeg loopt. Heren, wij smeken u. Maak uw christenheid in dit land toch tot een herboren christenheid. Wilt u een golf van verootmoediging en gebeden uitstorten over Nederland, maar ook hier over Noordoost-Friesland. Dat hier een opwekking komt, heren. Door diepe, diepe inkeer en berouw. Dat mensen spijt hebben van hun oppervlakkige leven. En dat ze u gaan zoeken. Heer, wilt u dat gaan bewerken? Dat vragen we allemaal van u. Om Jezus wil. Amen.
Voor mij God voor stroom. Breng mij
Ja, gemeente, zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Ik zou zeggen, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u zegen, zijn vrede.